Welkom bij de podcast van P2. Een serie rond de vraag, hoe breng jij anderen in beweging? Is er een recept voor? Betekent het dat je anderen moet veranderen, misschien manipuleren of slechts motiveren? En wat vraagt dat van jou? We gingen met 4 professionals in gesprek over hoe zij beweging creëren.
Alles wat jij hebt meegenomen uit het verleden, al jouw ervaring, je reputatie, je track record, daar heb je allemaal niets meer aan.
Ik zie je fronzen. Klopt het dat je mijn vraag niet begrijpt?
En ik denk dat dat de realiteit is. Dus dat we proberen zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten.
You play this music like the love of the mother to the son. But you must play it like the love of lovers.
Want daarmee kunnen ze eigenlijk nog veel meer duidelijk maken dan wat ze kunnen verwoorden.
In deze podcast hoor je Gijs Okkeloen.
Ik ben Gijs Okkeloen.
Gijs is van oorsprong industrieel ontwerper. Zo werkte hij onder andere lange tijd voor Philips, waar zijn ontwerpen een nieuwe visie op gezondheidszorg markeerden. Gijs omschrijft zichzelf als een design introspector, gefascineerd in de culturele en sociale implicaties van technologie. In 2006 werd hij mede-eigenaar van Reframing Studio.
En wij richten ons op het helpen van organisaties die in de toekomst relevant willen blijven. Iedere organisatie heeft een ingebouwde wil om te blijven bestaan, net als elk levend organisme. En in een normale evolutionaire setting gaat dat allemaal min of meer vanzelf. Je doet gewoon hetzelfde als wat je gisteren deed en je past dat een beetje aan. En dat noem je dan vernieuwing. En op die manier blijf je in leven. Maar het komt ook voor dat de context verandert. Dat kan of gisteren al gebeurd zijn, of morgen gebeuren, of over 10 jaar gebeuren. En bij zo'n contextuele verandering zie je dat soorten uitsterven en dus ook organisaties die de verandering niet kunnen bolwerken. Die verandering is nooit voor alle organisaties hetzelfde. Sterker nog, het antwoord op de vraag van wat is die verandering voor mijn soort organisatie, dat antwoord is bijzonder moeilijk te vinden en daarom, dat is ook de bestaansreden van ons soort organisaties. Onze achtergrond is heel anders dan je zou verwachten. Wij zijn allemaal industrieel ontwerpers en wij zijn allemaal opgeleid aan de TU Delft. In principe zijn wij dus opgeleid om tafels te ontwerpen en deurknoppen en misschien de productie van lampen te begeleiden, veel verstand te hebben van materialen, van ergonomie. Terwijl in onze ogen zijn al die dingen gelijk. Dus wij beschouwen, er is geen verschil meer tussen een product, een dienst, een policy, een wet, een statuut. Dat zijn voor ons allemaal vehicles, instrumenten om gedrag te beïnvloeden. Dat is onze definitie van een product. Alles wat een gedrag beïnvloedt, kan een product zijn. Dus ook een speech.
Toch stappen klanten vaak naar de studio van Gijs op het moment dat het om een ontwerpvraag gaat.
En wij komen er dan al snel achter, als wij die context gaan bekijken, van ja, dit is helemaal niet hun probleem. Het probleem is niet dat kleurtje van het jaarverslag. Dit is wel even een heel eenvoudig voorbeeld, maar jouw probleem is niet eentje in jouw operatie. Jouw probleempje is existentieel. Jij bent geconfronteerd met een spaceship die uit Mars is gekomen en die jouw hele fundament bedreigt. Daar moet je een antwoord op bedenken. En dan moeten wij dus proberen onze opdracht, die eerst heel bescheiden was en heel klein, om die om te vormen naar een veel omvattender opdracht. Ja, en dat noemen wij dan reframing. En dat is natuurlijk letterlijk wat het woord zegt. Je moet met een heel nieuw frame naar deze realiteit gaan kijken. En het interessante is dat alles wat jij hebt meegenomen uit het verleden, al jouw ervaring, al jouw je reputatie, je track record, daar heb je allemaal niets meer aan. Want dat is het oude frame. Daar hebben ze ons niet voor nodig. Maar wat zij niet weten, dat spaceship uit Mars, dat is meestal niet iets waarvan ze zeggen, ja, dat weten we, ja. Ik heb hem gezien, hij staat hiernaast geparkeerd. Onze fundamenten worden aangetast. Ja, nee, daar moeten we wat aan doen. Nee, dat wordt ontkend. En dat is die change die nodig is. Waar mensen aversie tegen hebben en waarom het zo verschrikkelijk moeilijk is om ons soort services überhaupt aan te bieden. Je moet even beseffen dat verandering niet iets is waar wij mensen bijzonder goed in zijn. De menselijke soort die is gebouwd op een manier om daar argwanend tegenover te staan. De meeste mensen hebben dus een soort ingebouwde angst, zou je kunnen zeggen, om überhaupt te veranderen. En in de ons achterliggende periode is ook geen enkele organisatie daadwerkelijk op zoek geweest naar verandering. Dus toen ik begon met mijn professionele werk, toen ben ik bij Philips gaan werken. En wat men toen innovatie noemde, als je daar nu naar terugkijkt, dan denk je, dat waren gewoon verbeteringen. Dat waren verbeteringen van tekortkomingen in een bepaald product. En innovatie, dat woord werd nogal lichtzinnig gebruikt. En als ik daar nu naar terugkijk, kan je ook niet zeggen dat de organisatie erop ingericht was om met z'n allen enorm te veranderen. Nou, die situatie bestaat nu niet meer. En dat komt omdat er nu de context een aantal wijzigingen heeft ondergaan. Vooral onder andere transparantie. Iedereen weet tegenwoordig alles. Het vloeien van kapitaal van A naar B, dat gaat tegenwoordig heel veel makkelijker. Het geloven in autoriteit is verdwenen. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met digitalisering en de opkomst van mobiele computertechnieken. En in die context kan een organisatie niet meer permitteren om te zeggen van, nou, wat gaan we volgend jaar doen? We doen het gewoon, we gaan dit en dit veranderen, want dat is vorig jaar niet zo heel goed gelukt. En dan overleven we wel. Dat lukt nu niet meer.
Gijs benoemt de menselijke weerstand om te veranderen. Maar ook een tijd en context waarin verandering zich juist aan ons opdringt.
Als je kijkt naar verandering nu en hoe de wereld verandert en waar er dan nog wel eens wat veranderd wordt. Want ik heb net gezegd, mensen houden daar niet van. En dat blijf ik volhouden. Maar er is één kracht die verandering afdwingt. Waar mensen geen weerstand tegen kunnen bieden. En dat is de techniek. Dus de techniek die ontwikkelt zich op een manier die je bijna autonoom kan noemen. En die dendert gewoon door. En die verandert en passant de hele wereld. Ten goede en ten kwade.
Gijs noemt het klonen van mensen, de atoombom, robotisering.
Maar ook bij deze technische innovaties heeft niemand zich afgevraagd, willen wij dat wel? Buskruid, kompas, hele volken zijn uitgeroeid, kolonialisme. Niemand die zich afvroeg, laat staan die dat met z'n allen af hebben gevraagd. Misschien wel dat een paar kleine groeperingen, maar ze hebben het niet in Afrika gevraagd. Want vinden jullie het goed dat wij jullie als kolonie bestempelen? Want we hebben betere wapens, dus het is helaas niet anders.
Maar wat nou als je een mogelijke verandering wel voorlegt aan mensen zelf?
Er is op internet een geweldig filmpje van Bromet en dochters. Die ergens, ik denk in 1997, maar daar wil ik even van af zijn, mensen op straat heeft gevraagd of zij een mobiele telefoon gebruikten.
Hallo?
Met Sandrin.
Ja, hallo?
Hallo.
Hallo.
Heeft u een mobiele telefoon?
Nee.
Waarom niet?
Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo.
Heeft u een mobiele telefoon?
Nee hoor, dat heb ik niet.
Waarom heeft u er geen?
Nou, ik zie er nog niet van in.
U ziet er het nut niet van?
Absoluut
in.
Niet. Ja.
Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn?
Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk.
Dan ben je op de aan het fietsen, dan word je gebeld.
Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben?
Dat is handig. Ja, dat klopt, dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon.
Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig.
Vind ik niet nodig.
Niet nodig?
Nee. Het lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn.
Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima.
Ik zie het niet zo zitten, zo'n mobiele telefoon. We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo.
Ik heb een buzzertje voor hoognodige problemen, denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo.
Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken.
Ja, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ik ben ook gelukkig zonder.
Kijk, dit krijg je dus als je gebruikers gaat vragen in welke richting je moet innoveren. Dus moet je voorstellen dat je Siemens bent of Philips of je hebt het idee van we gaan mobieltjes maken. Zou daar een markt voor zijn? Dan krijg je dit soort antwoorden. Nou, het filmpje laat vooral zien hoe hardnekkig mensen verandering proberen buiten de deur te houden. Ze zeggen dus letterlijk van ik heb het nooit nodig gehad, dus waarom zou ik? Misschien wel handig, maar ik ga er niet aan beginnen. Dat is toch het soort commentaar wat je krijgt. De realiteit is natuurlijk dat we massaal met z'n allen in veel grotere getalen dan iemand ooit gedacht had de hele dag met ons mobiele telefoon bezig zijn. En niet alleen dat, maar er ook nog in zitten te koekeloeren. Dus we zitten, dit gaat alleen nog maar over bellen. Hè? Dit gaat nog niet over nog niet eens over sms. En zeker niet over apps. Als je een fabrikant bent die kant op wil, daar zou je iets mee moeten doen. Kijk, Apple bijvoorbeeld, als je die dan even verantwoordelijk wil houden voor de iPhone-revolutie. Die waren daarvoor natuurlijk ook al een firma die van alles geprobeerd heeft. En de meeste daarvan leiden een kwijnend bestaan. Dat werd alleen gevreten door ontwerpers en extreem hippe mensen. En verder was het gewoon onbetaalbare, chique spul. En op een gegeven moment hebben ze, dus die hebben een heleboel innovaties de wereld ingebracht die nergens heen gingen en die een klein bereik hadden. En die iPhone is natuurlijk, ja, dat is wel echt een schot in de roos, dat kun je wel zeggen. Daar zijn we nog steeds niet van bekomen. Maar het is wel techniek. En dat we daardoor, nogmaals, daardoor is onze hele maatschappij op de schop gegaan. Alles. Ik denk dus dat in principe het succes van een mobiele telefoon een technisch verhaal is uiteindelijk. We zijn allemaal gevallen voor die fantastische, spectaculaire, mooie, sexy techniek. En dat we daardoor nu een maatschappij hebben waarbij iedereen de hele dag op zijn telefoon zit te kijken. En dat kinderen op jonge leeftijd beginnen te swipen. Daar hebben we het nooit over gehad met z'n allen. En of dat wenselijk is of niet. We weten niet eens of het wenselijk is of niet. Ik ook niet. Ik weet niet. Ik lees verhalen over de goede kanten, iPad-scholen en slechte kanten. Maar het is niet iets wat we heel erg goed over na hebben gedacht met z'n allen.
Nadenken over toekomstige veranderingen, daar lijken wij, de mensheid, niet zo goed in. Gijs noemt een uitzonderlijke tegenhanger. Een zeldzaam exemplaar.
Op internet kwam ik een filmpje tegen van een frisse jonge man die uitlegt hoe hij denkt dat de internet de wereld zal veranderen en dat we nog niks gezien hebben en dat een enorme invloed zal gaan hebben. En dat blijkt dus een interview te zijn van Jeremy Paxman op BBC. En het komt uit 1999 en het is met David Bowie.
But what is it specifically about the internet? I mean, anybody can say anything. And it all adds up to what? I mean, it seems to me there's nothing cohesive about it in the way that there was something cohesive about the the youth revolution in music?
Oh, but absolutely. And because I think that we, at the time, up until at least the mid-70s, really felt that we were still living under the... in the guise of a single and absolute created society, where there were known truths and known lies, and there was no kind of duplicity or pluralism about the things that we believed in. That started to break down rapidly in the 70s, and the idea of a duality in the way that we live, in there are always two, three, four, five sides to every question, that this singularity disappeared. And that, I believe, has produced such a medium as the internet, which absolutely establishes and shows us that we are living in total fragmentation.
You don't think that some of the claims being made for it are hugely exaggerated?
No, you see, I don't agree. I don't agree. I think the internet... I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying.
You're arguing about something more profound.
Oh, yeah, I'm talking about the actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment, where the interplay between the user and the provider will be so in simpatico. It's going to crush our ideas of what mediums are all about.
Wat David Bowie daar zegt in 1999... over de rol van de user in relatie tot de content. Ik zou wel eens willen zien in een staatje hoeveel mensen op deze aarde die niet in media studies zaten of iets dergelijks, die begrepen waar hij het over had. Ik denk dat meestal ons waren Jeremy Paxton's van, hey, dit is toch gewoon een krant of een fototoestel of een televisie. Wat is er nou anders aan?
En wat zeggen dit soort inzichten van een artiest als David Bowie over wat je nodig hebt om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen?
Als jij dit wil inzien, is dat niet een soort talent of zo, waardoor je af en toe een flits krijgt. Nee, dat is gewoon keihard werken. En daar kan je dus ook gewoon de hele dag mee bezig zijn. En als je alleen op die manier, denk ik ook dat je daar echt heel goed in kan worden. Dus het is niet een goed oog hebben of zo, denk ik.
Reframing Studio adviseert bedrijven en organisaties hoe ze in de toekomst relevant kunnen blijven. Maar hoe zit dat met Gijs en zijn collega's zelf? Hoe blijven zij relevante producten ontwerpen in de toekomst?
Over de relevantie van onze line of business maak ik me geen enkele zorgen. Want kijk, wij komen allemaal uit een productontwikkelingsachtergrond. Die business maak ik me wel zorgen om. Kijk, toen ik begon met werken, toen waren er 30 firma's in Nederland die medische apparaten maakten. Mammografie, bestralingsapparaten, diergeneeskunde, ultrasound. Allemaal kleine industrie die dat maakte. Daarvan zijn er nu nul over. Ze zijn allemaal overgegaan op softwareproductie. Ze zijn geacquireerd door Siemens of General Electric. Ze zijn failliet gegaan. Ze zijn er niet meer. Dus al die producten die wij toen gemaakt hebben, die kan je hier nu niet meer maken. Als je dat nu nog wil doen, dan zal je naar het oosten moeten. Dus daar maak ik me enorm veel zorgen om. Maar gelukkig hebben wij ons inmiddels allang geëvalueerd tot een organisatie die niet meer alleen maar kijkt naar producten, maar naar artefacten die mensen nodig hebben om gedrag te sturen. En ik denk dat dat verhaal in een tijd dat de wereld turbulenter wordt alleen maar aan kracht kan winnen. Dus als je mij nu vraagt welke organisaties op deze aarde hebben ons niet nodig, dan begin ik me af te vragen of er überhaupt nog wel eentje is. Want werkelijk iedereen die zal zich af moeten vragen hoe gaan wij in 2030 nog iets leveren wat ons recht van bestaan geeft.
Behalve jullie.
Nou ja, voor ons is het natuurlijk de kunst om om dat verhaal te verkopen. Dat is weer een andere art. We zien bijvoorbeeld ook links en rechts om ons heen dat de grote consultants, die hele grote, dat die eten ook ontwerpbureaus op om maar in contact te komen met design thinking en co-creatie en dat soort fenomenen die op dit moment heel erg goed doen in de commerciële wereld. Daar kijken wij wel een beetje met verbazing, kijken wij daarnaar natuurlijk. Want wij vinden dat wij al jarenlang op een design thinking-achtige manier kijken naar grote vraagstukken. Maar goed, ja, of we ons kunnen handhaven tussen al deze grote jongens, dat is een goede vraag. Maar dat is een ander ding aan change. Change is niet van een staat A naar een staat B. Change is echt een continu proces. Dus transitiemanagement heb ik ook altijd gedacht van ja, wat is dat dan? Dat is gewoon een lifelong process. En ik heb al gezegd dat wij ons continu aanpassen ten eerste aan wat wij willen. Dus wij willen graag adviezen bieden aan organisaties om relevant te blijven. En hoe doen we dat? Daar slijpen wij voortdurend aan. Dus vandaar dat wij nu heel graag ons personeel willen uitbreiden met mensen uit Gamma-hoek. Wij denken dat we daar enorm mee opschieten. Wij denken ook na of wij... Wij zijn bijvoorbeeld nu nog best wel een studio, hè, met werkplekken en alles. Misschien moet dat ook eens een keer bekeken worden, of niet op een heel andere manier georganiseerd moeten worden. Veel meer in een netwerk. Daar zijn we wel mee bezig. Maar dat is niet uniek voor ons. Iedere organisatie is daarmee bezig.
Je hoorde Gijs Okkeloen in een podcastserie in opdracht van P2, een bureau voor strategie, realisatie en ontwikkeling. Ben je benieuwd naar de andere gesprekken over het in beweging krijgen van mensen? Kijk dan op www.p2.nl.